Maar de cameraman heeft eigenlijk die volledige reis van de vrachtwagen meegefilmd. Zodat we eigenlijk wel de hele reis hadden, maar zonder de acteurs. Dus eigenlijk zijn al die landschappen die ertussen zijn gemonteerd, zijn eigenlijk de cameraman die dat alleen heeft gedaan, samen met de echte vrachtwagenchauffeur, die op reis ging naar daar. En, dus, en in de buik van de vrachtwagen was toen ook, zaten ook nog alle camionetten. En dus ook de vrachtwagen die naar daar reisde, was ook tevens, die vervoerde ook alle materiaal. Dus er werd ook wel heel economisch gewerkt.
Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikens. Dorothee van den Bergen is de regisseur van films als Meisje, My Queen Caron en Rosie en Boussa. Voor deze aflevering sprak ik met haar over haar meest recente film Allez Retour, die vorig jaar uitkwam. De film is een roadmovie over de vriendschap tussen een vrachtwagenchauffeur en een man die zich in haar truck verschuilde. We bespreken het hele productieproces, inclusief spoilers. Voor deze film werkte Dorothee samen met scenarist Michael de Kok. Ze werkte eerder samen voor Rosie en Moussa en ze vertelt hoe dat gebeurde.
Dus ik heb met Michael de Kok Rosie en Moussa samen gemaakt. Dat was eigenlijk op basis van een script dat er al lag, dat Michael al had geschreven. En ik was in een boekwinkel op de boeken van Rosie en Moussa gestuurd. Ik vond die zo fantastisch. En toen had ik via Judith van Istendaal, die de illustraties heeft gemaakt, gevraagd van, wie is die auteur van dat boek? En ze had gezegd, je moet eens contact opnemen met Michael. En heb ik hem gecontacteerd. En toen bleek dat hij al een scenario had gemaakt voor die boeken, maar dat er eigenlijk nog geen regisseur aan boord was. En zo hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. En dat was eigenlijk een super aangename samenwerking voor Rosie en Moussa. En nadat we Rosie en Moussa hadden afgewerkt, en ook echt wel een heel, heel goede samenwerking was, en dat de film ook echt wel in goede aarde was gevallen, had Michael mij voorgesteld voor iets waar hij ook al heel lang mee bezig was. Hij had namelijk een boek geschreven over de migratie in Europa. En heeft hij eigenlijk door heel Europa gereisd en gesprekken gehad met verschillende personen op de vlucht. En had hij al die verslagen van al die mensen en die getuigenissen in een boek verwerkt. En dat was ook met de foto's van Stefan van Vleteren. En dat was eigenlijk een heel mooi boek. En op basis van dat boek heeft hij één getuigenis eruit gehaald die hem enorm fascineerde. En dat was eigenlijk de start voor het verhaal van Allez Retour. Dat is gebaseerd op een vrachtwagenchauffeuse, in dit geval, die een persoon op de vlucht in haar vrachtwagen krijgt. En die heeft Afrikaanse roots. En eigenlijk het personage van Idi in dat verhaal, dus de persoon die op de vlucht is en per ongeluk in de vrachtwagen belandt in de verkeerde richting. Dat personage is eigenlijk helemaal gebaseerd op getuigenis die een ontmoeting met iemand die Michael heeft gehad tijdens die reis in Europa voor dat boek. Dus dat was eigenlijk de kern. En daar had hij al in verre mate een script rondgeschreven. En dat ging over toen nog een vrachtwagenchauffeur en een persoon op de vlucht die in de camion kwam. En ik heb dat script gelezen en ik had zoiets ik vind het een super interessante arena. Ik vind het ook een heel mooi verhaal om zo'n roadmovie met een vrachtwagen te maken. Maar ik als filmmaakster heb eigenlijk nog nooit een film gedraaid met twee mannelijke personages. En ik voelde mij daar ook niet helemaal geroepen toe. Of ik wist niet precies wat ik daar echt aan kon bijbrengen. En dan hebben we erover gesproken om eventueel de vrachtwagenchauffeur te veranderen naar een vrouw. En Michael stond daar eigenlijk vrij snel. Die stond daar eigenlijk wel heel open voor. Maar dat had dan wel veel gevolgen voor het verhaal natuurlijk. En eigenlijk ook weer geen gevolgen. Want we hadden zoiets van, eigenlijk zou het ook niet veel moeten uitmaken als we hier een vrouwelijk personage van maken. En dus hebben we eigenlijk wel heel erg de lijn van het verhaal behouden. Maar hebben wel iets meer benadrukt de problematiek van een vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs in zo'n mannelijke wereld. Omdat we daar hebben ook aan de hand van die serie die op VTM was, Lady Truck Drivers. Daar waren eigenlijk hele mooie portretten in van vrouwelijke truckchauffeurs, dus waar die mee geconfronteerd werden in dat milieu. We hebben ook interviews gedaan met vrachtwagenchauffeurs die ik dan kende, die heel lang als vrachtwagenchauffeur heeft gewerkt, maar het dan heeft opgegeven. En ook dat we daar ontdekten door die interviews, in elk geval dat specifieke interview met die ene vrouw, dat die ook vrij vrouwelijk, dat dat niet zo de typische manwijven waren, bij wijze van spreken, maar dat die ook wel iets heel vrouwelijks hadden. En dat wilden we ook echt absoluut benadrukken, dat die eigenheid van van dat vrouwelijke personage wel, dat ze die vrouwelijkheid had en die fragiliteit wel binnen die wereld ook had, maar ook tegelijk haar mannetje kon staan. Dus dat was een beetje een moeilijke balans om dat personage, omdat die toch ook heel veel, maar dat geldt ook voor de mannelijke chauffeurs, dat er heel veel eenzaamheid mee gepaard gaat. En dat het ook een heel belangrijk element is dat voor dat vrouwelijke personage, dat die eigenlijk door zoveel on the road te zijn, eigenlijk ook het heel moeizaam was om een gezinsleven op te starten en een eigen kind te hebben. En dus die problematiek van dat eigen kind hebben en is wel iets meer aan de orde gekomen door het naar een vrouw om te schrijven. Maar Michael is dus heel erg flexibel als scenarist. Michael de Kok, die werkt heel graag samen met een regisseur en die eigenlijk bedenk je samen het script een beetje gaandeweg. En dat is een hele leuke manier van samenwerken.
Ja, en hoe werkt het dan praktisch? Zitten jullie dan samen om dan gewoon over het script te praten? Van wat zou er anders kunnen? Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Dus Michael schrijft altijd en dan stuurt hij een versie door naar mij. Dan lees ik en dan zitten we samen. Na die lezing van, ah ja, wat denk je hiervan? Zou dat niet veranderen? Er worden heel veel dingen opmerkingen gegeven. Niet alleen ik, maar ook de producent. En dan past hij die dingen aan. Of soms heeft hij zoiets van, nee, ik vind dat het zo verteld moet worden. Het is echt een heel open, transparante samenwerking eigenlijk.
Nog een, ja, ik heb zelf ook een aantal scriptversies kunnen lezen ter voorbereiding. Een groot verschil nog met de uiteindelijke film van het eerste script was dat er nog niet een reis naar Spanje was, bijvoorbeeld.
Ah, dat is interessant. Ik was dat zelfs vergeten. Daar bleven ze rond de kerktoren.
Ja, het was eigenlijk vooral in ja, dan Zeebrugge en dan het verste, denk ik, dat hij gaat, is dan in Brussel dan.
Ah ja, dat was ik helemaal vergeten. Is goed. Ja, dat is dan ook gaandeweg ontstaan dat we dachten dat het interessanter was om het een grotere reis van te maken. Ook omdat die vriendschap van die twee, ja, we vonden het belangrijk dat dat wat langer duurde, dat die eigenlijk echt ook een mooi avontuur ergens beleefde. En die schoonheid van dat samen door mooie locaties rijden. Wij wilden wel heel erg focussen op de schoonheid van die vriendschap. En daarvoor was het ook belangrijk dat je daardoor in een warmere, minder rauwe omgeving komt, omdat dat reiselement en de schoonheid van reizen wilden we wel benadrukken binnen dat hele migratiegegeven. Dus dat vonden we heel belangrijk, maar het allerbelangrijkste was eigenlijk dat Michael tijdens die reis, die hij had gemaakt om dat boek te schrijven, dat hij in de Mar de Plástico is gekomen en dat hij daar ook interviews heeft gedaan met mensen die daar in die serres werken. En dat heeft wel een enorme indruk op hem gemaakt en op mij ook, dat we toen hebben besloten, eigenlijk moet dat erin, omdat is eigenlijk ook wel waar heel Europa zijn groente vandaan haalt. En dat is ook de plek waar de migratieproblematiek wel heel groot is. Maar tegelijk heeft het ook iets heel moois. Het is echt zo'n sneeuwlandschap. Dus dit was de combinatie van die enorme schoonheid van die locatie, maar ook de afschuwelijke werkomstandigheden van die locatie. Dus het was, en we vonden het ook interessant dat de vrachtwagenchauffeuse, die Erika heet, dat die eigenlijk altijd groenten transporteert, maar eigenlijk nooit weet wat de achtergrond is van die groenten. En dat dus op die manier dat mensen hier, dat wij allemaal graag aardbeien in de winter kopen, maar dat eigenlijk als dat zij dat daar de gevolgen niet van kenden en dat ze nu, omdat je als vrachtwagenchauffeur eigenlijk buiten die serres blijft, dat ze nu eigenlijk ook iemand leerde kennen die daarin heeft gewerkt en iets meer de consequenties kent van dat hele verhaal van die serres. Dus in die zin vonden we dat heel interessant om dat verhaal van de Mar de Plástico, de grootste groentetuin van Europa, er wel in te betrekken.
Ja. Ja, je hebt ook die scène dan dat hij dan, ja, die bezoekt en dan ook even iemand een aandenken aan iemand bezoekt en dan ook even binnengaan, maar dan die dag gaat zeggen. Ja, dat is wel een mooie scène.
Ah ja, als je het over die scènes hebt, dus de Mar de Plástico is dus, dat stond in het script. Maar toen we daar dus effectief op reis waren met de aan het draaien eigenlijk, met de acteurs, was het ook in het hele schrijfproces, was eigenlijk de input van de acteurs ook heel erg belangrijk. En zeker de input van Welke Boemer was heel belangrijk voor het ontwikkelen van personage van Idi. Want we wilden niet dat wij als witte makers eigenlijk volledig ons beeld gingen opleggen van hoe wij dachten dat die Idi was. Dus we hebben eigenlijk ook in de scenariofase heel veel met Welke Boemwe gesproken. Natuurlijk ook met Ruud Beekmans, maar vooral met Welke Boemwe over hoe hij dat personage wilde neerzetten. En daar waren veel dingen in het script dat hij eigenlijk niet echt zag zitten. En die we dan ook echt hebben aangepast aan hoe hij vond dat we het verhaal moesten vertellen. Omdat we dat wel echt heel belangrijk vonden. Omdat hij ook zelf van Afrikaanse origine is. En dus dat hij van binnenuit dat verhaal. Natuurlijk is hij geen persoon op de vlucht, maar hij is ook acteur om dat te vertolken. Vonden wij het heel belangrijk om zijn input te krijgen. En die heeft dan Michael de Kok dan weer geïntegreerd in het script eigenlijk.
Ja, dan nu even dan verder over de andere personages in de casting dan. Voor Erika heb je Ruud Beekmans gecast. En hoe verliep die casting?
Ja, dat was op zich wel grappig. Ik had met Ruud Beekmans al gewerkt voor Rosia Moussa. En het was eigenlijk een hele bijzondere samenwerking. En ik dacht eigenlijk voor die rol, ook omdat we zagen het de film zagen we wel als een lichte film. We wilden geen heel dramatische. De migratieproblematiek wilden we eigenlijk een klein beetje, niet karikaturaal neerzetten, maar wel heel licht en niet te veel in de diepte gaan van de echte zware problematiek, omdat dat veel mensen wel afschrikt. We wilden eigenlijk een beetje vooral focussen op de schoonheid van die vriendschap en over de humor die ze samen delen. Dus dat het menselijke aspect van die reis en dat twee mensen van totaal andere achtergrond elkaar vinden in een soort humor en elkaar vinden in een soort gelijkaardig verhaal bij de weg van huis. Maar de een veel verder van huis dan de ander natuurlijk. Maar dat daar wel overeenkomsten in zijn, dat was voor ons de kern van het verhaal. En die lichtheid. En die lichtheid vind ik dat Ruud Beekmans die absoluut heeft. Dus we zochten echt naar die humor en die lichtheid. En daarom ben ik ook bij Ruud Beekmans uitgekomen. En de casting met Ruud was eigenlijk ook heel grappig. Want ik dacht wel van, ik heb al met haar gewerkt. Ik wil wel een officiële casting doen. Dus we hadden ook veel andere mensen laten komen. Maar ze deed bij de casting deed ze echt zoals een kind. Hield ze zo'n stuurtje vast en deed ze echt vrachtwagenchauffeur na. Dus dat was wel grappig en kinderachtig tegelijk. En toen zei ze ook van, want al die bewegingen die ze deed, die leken echt heel authentiek, ondanks dat het gewoon in een casting was. En toen zei ze, ja, mijn vader is vrachtwagenchauffeur, iets wat ik helemaal niet wist. Waardoor het eigenlijk ook heel logisch leek dat Ruud die rol ging spelen, omdat ze die wereld eigenlijk ook heel goed kende. En in die zin was dat dus ook weer een belangrijk element, net als dat we vonden dat Welket de wereld die hij kende moest meenemen in het script. En was dat bij Ruud eigenlijk ook het geval, omdat ze die wereld echt wel van binnenuit kende. En hebben daar veel elementen van meegepakt.
En heeft Ruud ook zelf met de vrachtwagen gereden tijdens scènes?
Dus dat was dan een heel issue, want dan gingen we draaien. Dat was trouwens tijdens corona. En dan heeft Ruud haar, hoe heet dat, een B-diploma geloof ik, of voor als vrachtwagen. Ze moest in elk geval een diploma halen voor het vrachtwagenrijden. Want zij vond het vooral heel belangrijk dat dat heel authentiek was. En ze heeft ontzettend veel geoefend, maar ze heeft het last minute niet helemaal gehaald. Maar ze heeft dus, dan was de conclusie dat op de set waar het redelijk veilig was, waar we niet op een snelweg in Spanje reden, dat zij alle manoeuvres echt deed. Dus ze heeft eigenlijk bijna alles echt gedaan, wat de echtheid ten goede komt. Maar de scènes waar we dan sowieso lange dialoogscènes op een snelweg in Spanje hebben we ook vanwege logistieke redenen en omdat ze zich ook moest kunnen focussen op het spel, heeft ze niet zelf gereden, maar dan was de vrachtwagen was op een trailer, reed die door het landschap.
Dat is, ja, even te zijn, een heel grote trailer, dan denk ik.
Dat is een enorme trailer, dat was echt, ik bedoel, ja, dat leek allemaal zo heel documentaire, ja, roadmovie, maar ja, dat is heel complex toch wel qua draaien met zo'n roadmovie met een vrachtwagen, maar dus niet de hele vrachtwagen stond op die trailer, hè? Dus alleen de kop van de vrachtwagen, dus het voorstuk.
Alright.
Maar dan nog was het enorm.
Je hebt al Welket vermeld. Hoe ben je bij hem terechtgekomen?
Ja, dus we zijn eigenlijk beginnen casten. We hadden op een gegeven moment beslist voor Ruud Beekmans. Maar dan waren we eigenlijk op zoek naar een idie. Dan hebben we heel veel ook in binnenland, dus in Vlaanderen, in België in het algemeen gecast. Maar vonden niet direct iemand. En ik werk altijd samen met Rebecca van Oenen van Oimundo Casting. En zij kwam ineens aan met, ik denk dat ik iemand heb voor jou, Welket Boungwe. Maar hij woont in Berlijn en dus ja, hoe ga je die ontmoeten? Maar ik had dan een heel kort gesprek via Zoom gehad met hem. En dat klikte eigenlijk wel heel goed. En toen hadden we zoiets van, moeten we ook niet een casting doen met Ruud? Want ja, alles valt of staat bij zoiets, bij zo'n film. Op de chemie tussen die twee personages. En dan hebben we eigenlijk de casting, dat was een beetje atypisch, dat was wel heel tof van Caviar. Hebben ze eigenlijk voor die casting een vrachtwagen gehuurd. En hebben die eigenlijk die casting gewoon meteen, zonder dat die twee elkaar kenden, gewoon die casting meteen in de vrachtwagen gedaan. En dat was wel een heel bijzondere ontmoeting, want daaruit bleek direct dat het enorm klikte. En dat ze alle twee heel erg open stonden voor improvisatie. Want we hebben daar eigenlijk niet echt een scène uit het script gehad. We hebben wel gezegd van dit is de inhoud van het script. Maar we hebben eigenlijk, ook omdat we kort tijd hadden, gewoon gezegd dit zijn de situatie tussen jullie. En je mag improviseren. En daar kwamen eigenlijk heel gelijkaardige scènes uit als dat in het script stonden. We hebben ook wel trouwens één scène echt wel uit het script gedaan. En daardoor werd meteen duidelijk dat er een chemie was, dat het heel erg klikte. En dat ik als regisseur ook een heel goede connectie had met hen tweeën. Dus dat het dat we met drie echt heel goed het verhaal gingen kunnen vertellen dat we wilden vertellen. Dus het was eigenlijk direct beklonken. Dus we hebben eigenlijk voor de rol van Idi amper gecast. Ja, een paar dingen. En dan hebben we gewoon na die ene ontmoeting direct besloten dat we die film met hem wilden maken. Maar hij is natuurlijk wel een internationaal wel al gerenommeerd acteur. Dus was nog wel qua planning wat issues, maar het was ook corona, dus het lukte allemaal. Hij had ook geen andere films op dat moment door corona, dus dat was wel een heel goede zaak.
Dan nog de andere personages. Is er Vivian, gespeeld door Lies Vissendijk?
Ja, die kende ik ook niet. Dat heb ik eigenlijk ook ontmoet via Rebecca van Unen. En ook daar was het gesprek een heel aangenaam gesprek. Dus dat was ook direct beklonken eigenlijk.
Ja. Kiki, gespeeld door Annemone Valken?
Ja, dat was een heel bijzondere ontmoeting. Want ze heeft ook heel veel inbreng gehad eigenlijk ook nog in het scenario. Omdat Kiki eigenlijk in de versie van Michael de Kok eigenlijk nog niet zoveel backstory had, of nog niet zoveel, ja, was nog een beetje onderontwikkeld. En zij kwam eigenlijk ook met het verhaal van, want we waren altijd wel bezig over, ze heeft een lingeriewinkel. Maar dan dachten we, dat is misschien wat te weinig. En dan kwam Annemone ook met het idee om eventueel haar die burlesque dans te laten doen. En dan hebben we dat eigenlijk helemaal samen met Annemone en ik en dan Zoubizou, die is een burlesque danseres, hebben dat die hele lijn samen ontwikkeld. Ja, wat ik zelf wel een hele leuke lijn vond en wat ik ook heel leuk vond om dat samen met haar te ontwikkelen. Omdat sowieso als het gaat over intimiteit of vrouwen in beeld brengen, is het wel belangrijk dat je het samen ontwikkelt, dat je niet iets oplegt. Dus ook die lijn was eigenlijk wel heel erg vanuit Annemone gekomen. En in samenspraak met dan die coach die zelf burlesque danst, van hoe je dat dan precies moet doen en zo. En dat heb ik dan ook aan Michael gecommuniceerd. En Michael heeft dat dan weer eigenlijk ingeschreven in het script eigenlijk. Dus er zijn heel veel dingen die vanuit de acteurs zijn gekomen en die dan weer het script hebben geïnspireerd.
Ja. Het is ook een personage dat heel veel scènes heeft via schermen en via alleen op een afstand. Hoe ga je daar dan mee om, juist?
Personage van Bleeker bedoel je?
Nee, Kiki
Ah,
bijvoorbeeld.
oké.
Allee, ze heeft heel weinig echte. Allee, op het einde komt ze erbij, maar in het
Ja.
begin zien we ze enkel maar op een scherm.
Ah, ja, inderdaad. Ja, dat was het moeilijke aan dat personage. Omdat die op die manier weinig. Ja, die had weinig kans om zichzelf haar standpunt ook te uiten. Dus ja, daarom hadden we inderdaad ook die burlesque dans. Maar op zich dat er iets meer was. Maar aan het feit dat ze alleen maar op schermen kwam, konden we eigenlijk niks veranderen vanwege het scenario. Omdat zij natuurlijk die rit maken. Dus daar zaten we wel mee. Maar we hebben ook gemerkt dat we tijdens de montage dat we echt wilden focussen op dat vriendschapsverhaal. Dus dat er eigenlijk ook heel veel uit is geknipt dat niet met die vriendschap te maken had. Dus het verhaal van Kiki is er wel helemaal ingebleven. Maar bijvoorbeeld het verhaal van de baas, Bleke, die ook helemaal via schermen nu nog in de film zit, had ook in het echt. Echte scènes. Ze werd
Ja.
ontslagen. Aan het begin waren er ook meer scènes over hoe ze functioneerde op het werk en zo. En we hebben ook wel overwogen om die hele lijn eruit te halen en alleen maar de dreiging via de schermen. Maar je had toch een klein beetje context nodig uit van in welke soort sector ze werkt en wat het standpunt was van haar directie. Maar die Ze had ook aan het einde van het script zaten er ook nog scènes in dat ze effectief wordt ontslagen, live. Dat is er allemaal uit. Dus je kan niet altijd voorspellen met een script welke dingen echt. Die scènes op zich werkten heel goed, maar ze brachten eigenlijk de lijn, de vriendschapslijn. Je raakte eigenlijk dat verhaal een beetje kwijt daardoor. En dus dat zijn soms dingen die je niet helemaal kan voorspellen in het script, omdat je dan pas op de set ontdekt wat de dynamiek is. We wisten dat de dynamiek goed was, maar we wisten niet dat eigenlijk echt de kern van de film toch echt wel de magie was tussen Idi en Erika. Wat bij deze film wel in verhouding met mijn andere films heel bijzonder was, dat er eigenlijk op de set eigenlijk heel veel scènes nog gevonden zijn. En ondanks dat het script al helemaal uitgewerkt was, zijn er echt veel dingen op de set helemaal veranderd of bijbedacht. Heel specifiek was er een scène, dus inderdaad, dat ze naar in de Mar di Plastico rijden. En het was logistiek een heel ingewikkelde filmset, omdat de vrachtwagen op een trailer stond. Er moesten auto's voor, achter rijden. Ik kon ook niet altijd in de vrachtwagen zelf zitten. Dus moest achter op een monitor meerijden. En soms verloor je dan ook connectie en dan wist je eigenlijk niet meer wat de acteurs aan het doen waren. Dus het was op dat vlak helemaal niet simpel, maar we wilden wel. Dus logistiek niet simpel, maar we wilden wel eigenlijk. Dat was eigenlijk de inzet van de hele draaiperiode van dat we eigenlijk dat gevoel van vrijheid die twee acteurs hadden en de twee personages, dat we dat wel wilden behouden en dat ze niet moesten zich belemmerd voelen door ingewikkelde situaties, want we moesten moesten die hele snelweg afhuren in Spanje en dus dat was best wel ingewikkeld. Niet de soort situatie waarbij je denkt van ik kan heel veel vrijheid aan de acteurs geven. Maar wat we eigenlijk deden was dan eigenlijk gewoon in loop blijven draaien. Dus we lieten ze gewoon de hele tijd over die snelweg rijden. En we lieten soms gewoon ook, omdat het zo moeilijk was om in te grijpen, vanwege die logistieke dingen, lieten we gewoon de acteurs doorspelen. En dus soms eindigde de scène en begonnen ze andere dingen te improviseren rond dezelfde thematiek. En eigenlijk zijn er heel veel dingen van die scènes, dus niet de echte scènes, zijn in de montage terechtgekomen. Omdat mijn monteus, die ook de films van Les Frères d'Ardennes monteert, die heeft het principe dat ze eigenlijk nooit het script leest, maar dat ze eigenlijk op basis van het materiaal eigenlijk het verhaal weer opnieuw reconstrueert. Dus zij weet ook niet per se van, die scène stond in het script, dus die moet ik eruit halen. Zij heeft eigenlijk gewoon ook de improvisaties gezien als deel van de film. En het rare is dat ze eigenlijk ook veel van die scènes eruit heeft gehaald die dus totaal niet gescript waren. En dan één heel specifieke scène is dat ze rijden doorheen de Mar di Plastico. En Hadden we niet zo heel veel in de hand, omdat dat een heel moeilijke plek is om te draaien. Dus we hadden ook zoiets van, oké, we laten de acteurs gewoon improviseren. We hadden de scène, maar we lieten ook gewoon de camera draaien. En dat is dan ook heel tof met een ploeg die dan zo flexibel is om dat te doen. En daar is dan een hele dialoog uit voortgekomen, waar Welke Bunge eigenlijk uitleg geeft van hoe hij werkte in die scènes en hoe hij dat eigenlijk ziet, die hele vorm van uitbuiting. En Ruud wist ook helemaal niet dat hij dat allemaal ging vertellen en die reageert dan, die gaat daar ook helemaal in mee. En dat bleek dan eigenlijk een hele mooie scène te zijn en ook een van de kernscènes van de film. En die is dan zo op die manier in de film terechtgekomen. Ook omdat de monteurs die eruit heeft gehaald. Maar Michael de Kok, die was ook bij de montage betrokken en die heeft er ook helemaal geen probleem mee dat er dingen op set ontstaan die soms interessanter zijn dan de scène die in C is geschreven, omdat het wel dezelfde inhoud. Ik bedoel, ze gingen wel altijd met de inhoud van Michael aan de slag, maar gaven daar een eigen inbreng aan. En dat was wel bij deze film heel bijzonder. Dat heb ik eigenlijk nog nooit zo meegemaakt, dat er zoveel geïmproviseerd werd. Omdat die twee acteurs elkaar ook heel goed vonden en ook alle twee zelf makers zijn. En dat is vaak ook wel heel leuk om met makers te werken als acteurs. Ook al zou je denken als regisseur dat dat niet leuk is, omdat je zelf ook een maker bent. Maar het is juist heel interessant om met drie gelijkgestemde mensen, zielen, hoe je het ook noemen wil, samen aan iets te werken en alle drie daarin evenveel inbreng in hebben. En dat was wel in deze film echt heel bijzonder. Dat het een hele horizontale manier van filmen was. Letterlijk ook omdat we horizontaal over het wegdek gleden. En ook omdat wat ik al zei, dat je bij een film die zo logistiek zo ingewikkeld is, zou je dat niet verwachten. Het ziet er documentair uit, maar het is eigenlijk niet gedocumentair gedraaid, omdat je wegen moet afzetten en daar komt politie die staat te wachten en dat kost zoveel per uur. Het is gewoon heel, heel ingewikkeld.
Je hebt daar ook in de film gewoon shots van de baan zelf. Ik neem aan dat dat misschien second unit was dan.
Ja, dus de cameraman die heeft, want dus de vrachtwagen moest effectief vanuit België naar Spanje gebracht worden. Want we hebben dus het hele deel België in België gedraaid. Dan vanwege financiële redenen konden we niet de hele reis doen. Maar hebben dan het hele laatste deel in Spanje gedraaid. En daar heel veel, omdat daar zo verschillende landschappen zijn, hebben we bijna al die verschillende overgangslandschappen daar gedraaid. Maar de cameraman heeft eigenlijk die volledige reis van de vrachtwagen meegefilmd, zodat we eigenlijk wel de hele reis hadden, maar zonder de acteurs. Dus eigenlijk zijn al die landschappen die ertussen zijn gemonteerd, zijn eigenlijk de cameraman die dat alleen heeft gedaan, samen met de echte vrachtwagenchauffeur, die op reis ging naar daar. En in de buik van de vrachtwagen was toen ook zaten ook nog alle camionetten. En dus ook de vrachtwagen die naar daar reisde, was ook tevens, die vervoerde ook alle materiaal. Dus er werd ook wel heel economisch gewerkt.
Je zegt dat er dan ook meer in Spanje is gedraaid. In het scenario dat ik las, was er een tussenstop in Bordeaux, waar ze Vivian tegenkomt. Is dat dan wat er dan in verplaatst is naar Zaragoza?
Nee, dus die. Wacht, maar de tussenstop in Bordeaux, dat is. Ah ja, ja, maar in het script was dat inderdaad de tussenstop Bordeaux en dat is dan Zaragoza geworden. Maar het. Dus, maar dus ja, film is ook wel een beetje
Ja.
bedriegerij. Nee, eigenlijk niet. Maar het deel Zaragoza. Maar dat hadden we zo uitgerekend op die rit van die vrachtwagen. We hadden ook alles uitgerekend hoeveel een vrachtwagen officieel mag rijden. En dan was de tussenstop logischer in Zaragoza. Maar Zaragoza hebben we eigenlijk, alle interieurs van Zaragoza hebben we eigenlijk in België gedraaid, in Mons. Maar verknipt met landschappen die de cameraman al had gedraaid van Zaragoza. Omdat het logistiek onmogelijk was om nog een tussenstop te doen in Midden-Spanje. Dus we hebben wel die reis helemaal in elkaar geknutseld.
Right. Ja,
Dat is
uiteraard. Hè.
film.
Dat is zo werkt het. Hè. Dat is,
Ja.
Ja. Ja, jullie hebben ook gedraaid in volle corona. Is dat ook uitgesteld moeten worden initieel?
Ja, op dat vlak hebben we wel beetje pech had. En sowieso heeft het script heel veel fases meegemaakt. Dus is ook eerst was het Franstalig. Dan is ook onder andere door het FAF gevraagd om het Engelstalig te maken. dat dan ook uiteindelijk goed uitkwam, omdat Welke Boemwee ook eerder Engelstalig is. En door al dat. En dan plots kwam corona daar. En toen was eigenlijk de vraag of we überhaupt wel die film gingen maken nog. Ondanks dat we toen wel het geld bij elkaar hadden. En dan was het eigenlijk een heel moedige beslissing van Caviar om toch te draaien gedurende corona. Omdat toen ook de maatregelen zo waren dat filmploegen mochten draaien. Maar dit was natuurlijk een van de meest extreme projecten om tijdens corona te draaien. Omdat eigenlijk de hele ploeg in die hele kleine cabine zat van die vrachtwagen. Dat was eigenlijk 2 vierkante meter en daar zaten wij wel met 12 man in. En voor het geluid mochten we ook de ramen niet openzetten. Dus het was echt waanzin om dat tijdens corona te draaien. Maar dat was ook juist heel bijzonder, want de ploegen hadden een jaar stilgelegen. Dus er was een enorme goesting en motivatie om die film te draaien, omdat iedereen besefte eigenlijk hoe bijzonder het is dat wij films kunnen draaien. En wat daarvoor iedereen meer zat, soort in ploegen zit soms in de routine van de ene film naar de andere. Maar nu werd ineens duidelijk dat het toch wel heel bijzonder was. Zeker een film waar je dan mee op reis gaat. Want de hele ploeg ging ook op reis. Dus dat hele roadmovie gevoel, dat zat ook bij de ploeg een beetje. En we hebben die roadmovie ook volledig chronologisch gedraaid. Dus we zijn in België begonnen en dan naar het zuiden gegaan. Dus eigenlijk dat verhaal waar de film over gaat, hebben de acteurs ook een beetje echt. Het werd ook echt warmer. We begonnen in een heel koud België in februari en dan kwamen we eigenlijk in een redelijk warme streek. Dus dat hele gevoel heeft ook wel meer bijgedragen aan het hele draaien. En plus dat hotel waar zij ook inbreken. Dat hotel was ook de plek waar wij allemaal sliepen, omdat dat volledig verlaten was. Want er was natuurlijk in de Mar de Plástico heb je dus enerzijds die serres, maar heb je ook een deel, toeristisch deel, van enorme mastodonten van hotels, die nu natuurlijk volledig, daar was geen kat. Dat was een enorme tristesse, maar dat had als voordeel dat we als ploeg een bubbel waren. En niet in aanraking met andere mensen kwamen, omdat daar gewoon niemand was. Dus dat was eigenlijk perfect voor in corona te draaien. Het enige moeilijke was, omdat we ook vaak dus improviseerden en ook niet anders konden dan improviseren, dat op een tankstation dat er mensen waren die dan allemaal mondmaskers droegen. Maar we hadden niet het budget om allemaal figuratie in te huren. Dat we daar dan wel heel veel dingen hebben moeten wegknippen, omdat we. Ja, dat element van die corona was echt wel geen onderwerp in de film. Dus dat wilden we niet. Daar wordt niet naar verwezen, dus dat konden we ook niet maken om daar allemaal mensen met mondmaskers. Maar bijvoorbeeld op het feestje waar Ruud Beekmans of het personage Erika dronken wordt. Ja, dat is ontzettend veel figuratie. Maar dat is dan wel in de open lucht. Maar daar moesten wel afspraken mee gemaakt. Dus we hebben iedere dag. Had iedereen, maar dat lijkt allemaal heel lang geleden, maar iedere dag was er een verpleegster op set en dus iedere dag deed iedereen een coronatest. Maar het werd wel veel duurder allemaal natuurlijk, want dus al die figuranten moesten allemaal getest worden. Dus ook dat was logistiek wel complex.
En hang je dan ook ineens af van de Spaanse regels, neem ik aan, als je in
Ja.
Spanje draait?
Ja, maar die waren veel soepeler. Dus dat kwam wel. Het was een beetje in ons voordeel. Daarom zat iedereen op terrasjes. En daar werd nog. Ja, dat was niet. Maar daar werd uitgebreid gefeest. Dus daar was eigenlijk niet. Voor ons was dat veel beter. Maar misschien niet voor corona, maar het speelde wel.
Ja, ook die scène van de feestje. Dat zat nog niet in het script dat ik gelezen had. Maar ik vond dat dan zitten ze eigenlijk gewoon in de bar en dan gaan ze weg en dan komen ze elkaar toevallig nog tegen op een bankje daarna. Maar ik vond het wel mooi. Allee, mooi. Er is dan gaan ze zwemmen met die vrijgezellen en dan wordt ze erachter gelaten en dan Heb je dan Idi die dan haar komt redden? Zo wat gelijkaardig aan wat zij dan gedaan had. Ik vond het wel ook. Zat mooi in elkaar.
Ja, die volledige scène met dat Erika dronken wordt en dat ze de zee ingaat. Dat ze zich daar zo laat doen door die jongens. Dat is eigenlijk ontwikkeld samen met Ruud. En dat hebben we dan ook zo gefilmd. Dat heeft. Ik dacht dat dat wel al in de. In elk geval in de laatste versie was het wel uitgeschreven. Maar dat is ook weer iets dat met de acteurs is ontstaan. En dat Michael dan heeft ingeschreven.
De tekeningen van Idi zijn ook wel een belangrijk stuk.
Oorspronkelijk in het script, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, zat er ook heel veel animatie in. Dus die tekeningen van Idi, waar Idi ook fantaseert dat hij kan schaatsen naar Engeland, dat was ook helemaal volledig geanimeerd. En die animatie hebben we ook helemaal opgenomen met Idi en hebben we ook uitgewerkt de scènes. Maar die bleken eigenlijk in de film niet zo goed te werken. Omdat eigenlijk het boekje waar er zijn schetsen in staan eigenlijk al heel veelzeggend was. Dus dat die animatie eigenlijk nog eens dubbel op hetzelfde vertelde. En we hebben dat boekje helemaal ontwikkeld en vonden dat dan ook heel belangrijk dat dat werd ontwikkeld met iemand die ook Afrikaanse origine had. We hebben dat ontwikkeld met Ivan Alagbe, een bekende striptekenaar. En die heeft eigenlijk. Stond in het script eigenlijk heel sumier. Want dat boekje is ook iets dat ik eigenlijk zelf heb bedacht. En ook aan Michael heb voorgesteld. Omdat we eigenlijk heel weinig inzage kregen in de achtergrond van Idi. En dat we ook wilden dat het een mooi verhaal. Ik bedoel dat je ook zag dat hij veel talenten had. Dat tekenen. Maar dat hij ook tandarts was. En wil dat hij. Niet, wat voor welk het heel belangrijk was dat we niet een soort slachtoffer ervan maakten. Die altijd maar alleen maar slachtoffer is van de hele migratiecrisis. Maar dat het ook een heel trots iemand was met veel talent en een beroep dat hij heeft achtergelaten daar. En ook om de wereld van Idi te schetsen met zijn dochter en wat er is gebeurd met zijn vrouw. Wilden we op een subtiele manier erin krijgen. Dat verhaal hebben we een beetje verteld aan Ivan Alagbe. En hij heeft eigenlijk op basis van die info een hele verhaallijn in tekeningen uitgedacht. En die hebben wij dan in het script zo erin gestoken. Want ook iets dat er helemaal niet in zat in het script en wat we eigenlijk door de locatie hebben ontdekt, was op een gegeven moment. In de Mar de Plástico gaat Idi naar een soort van klein prieeltje dat daar staat. En dat is eigenlijk gewoon iets dat we daar hebben zien staan. En daar hebben we dan een scène mee bedacht. En dan heeft Idi eigenlijk zelf bedacht van misschien leg ik daar een briefje voor mijn overleden. Of een soort herinneringsmoment voor zijn overleden vrouw. En dan heeft Ivan Alagbe eigenlijk ook die vrouw getekend of. En dus eigenlijk is dat ook samen met hem eigenlijk helemaal ontwikkeld, die backstory van Idi. Dus een beetje een combinatie van wat Welkert heeft gezegd, van wat ik dacht en wat Ivan dacht. En zo zijn we tot die verhaallijn gekomen.
Heel mooi. Een specifiek shot om er even uit te halen. Het laatste shot voor de credits. Dat ze zo op het strand staan, in de mist. Hoe heb je die mist daar gekregen? Of was dat daar? Of,
Ja, dus dat was een goed voorbeeld van totaal ander einde dan in het script stond. Want toen we daar aan het draaien waren, toen was het heel mistig. En we konden eigenlijk de scènes die we wilden, konden we echt niet echt draaien, want het was te mistig. En ineens begonnen ze alle twee zo over in de mist te schaatsen. En toen hadden we zoiets van, maar dat is gewoon perfect. En dus dat was eigenlijk niet chronologisch gedraaid, want dat was in België gedraaid. Dus eigenlijk hadden we het einde van de film al gedraaid voordat we naar Spanje gingen. Maar dat bleef bij iedereen hangen dat dat eigenlijk het einde zou worden. Omdat vroeger was het ook veel meer met die schaatsanimatie. En nu bleek ineens dat dat gewoon in de realiteit hadden zij ook die fantasie rond dat schaatsen. En omdat het zo een abstract beeld werd, omdat het ineens helemaal mistig was, is dat eigenlijk het einde geworden. Dat is ook in de mond. Want we hebben ook het gewone einde gemonteerd zoals het oorspronkelijk was. Namelijk dat ze naar Engeland vertrekken met de boot. Maar dit einde was veel opener. En paste ook meer in de opzet van de film, dat het eigenlijk een soort van modern sprookje was. Van ook altijd de meest realistische situaties. Maar dat het echt vooral rond die vriendschap draaide en die gezamenlijke verbeelding die ze daar hebben. En dat was dan zo het perfecte beeld van de gezamenlijke verbeelding. En dat het ook helemaal niet duidelijk is of ze ooit wel in Engeland gaan geraken, omdat dat ook niet zo heel realistisch is dat dat zou lukken. Dus.
Ja, we hebben al even over de postproductie gepraat. Dan voor de release. De film ging de slotfilm zijn op Filmfest Gent van 2022. Maar dan kwam COVID daartoe aan.
Ja, de release is wel wat moeizaam door COVID geweest, moet ik zeggen. Want we gingen uitkomen op een redelijk goede datum. Maar toen kwam er ineens een nieuwe. Toen leek alles weer op gang te trekken. En toen we zouden de opening van Oostende doen. Toen heeft Oostende besloten om niet dat jaar niet geen festival te doen. Toen was er zo'n nieuwe. Wacht even, wat was dat ook alweer? Hoe heette die variant ook alweer? Was een nieuwe variant van corona. Dit wat ineens plots weer opdook op een moment dat we dachten van nu kan het helemaal weer opstarten. En dus toen waren er eigenlijk al verregaande afspraken met KFD en met Filmfestival van Oostende om de release te doen. En dat is dus toen niet kunnen doorgaan. Heet dat niet de Omicron variant?
Ja,
Ik weet niet meer
er
hoe
was
die variant.
Omicron en er was ook nog een andere. Dus ik was niet zeker. Het is allemaal een beetje, ja, wazig ook voor mij. Zo terugkijkend.
Eigenlijk, dus dat was een beetje jammer, want dan hebben we eigenlijk een heel jaar moeten de film inhouden, omdat we dan de volgende editie van Oostende gingen uitkomen. En wat er toen een beetje jammer is gebeurd, en wat echt heel erg is voor Ruud Beekmans zelf, maar dat haar man is overleden. En dat eigenlijk voor haar dan wel heel moeilijk werd. Voor ja, de promotie te doen. En dus het was wel op dat vlak wel moeilijk. Het draaien tijdens corona was eigenlijk heel plezierig. Maar het uitbrengen van de film is wel heel erg overschaduwd geweest door corona en dan door dat ongeval met de man van Ruud Beekmans. Dus dat was een beetje jammer. Omdat het eigenlijk bedoeld was ook wel als een positief verhaal. Ja, het blijft een positief verhaal, maar door alles, de toestanden er rond, was wat mij betreft de release niet ideaal.
Ja, en dat is ondertussen nu al een jaar geleden. Hoe kijk je nu terug op de film?
Nou, ik vond het een fantastische opnameperiode. Was en vooral vanwege de dynamiek tussen de twee hoofdacteurs. Dus daar heb ik een echt wel. In dat verhaal, daar blijf ik enorm achter staan. Ik vond het al. Het was gewoon een moeizame release. Wat mij betreft ook door die omstandigheden van. Ja, van de hele onzekerheid van toen van het filmlandschap. Ik denk dat dat nu wel weer. Toch wel weer mensen ook gewoon weer naar de film. Ik ben dat ook een beetje vergeten hoe erg het was. Maar daar heeft de film wel wat echt onder te lijden gehad. Dus dat vind ik heel, heel jammer. Omdat het juist bedoeld was ook voor een groot publiek. En dat kon me tijdens die periode ook niet echt waarmaken.
Ja.
Dus dat was een minder aspect van.
Waar ben je momenteel mee bezig?
Ja, ik ben eigenlijk aan aan twee series aan het schrijven, maar ze zijn nog niet helemaal rond, dus het is al moeilijk om daar iets over te zeggen. Maar ik ben wel weer zelf, eigenlijk ben ik nu weer zelf aan het schrijven, omdat ik het toch wel, ik vind het heel leuk om met andere scenaristen te werken, maar ik miste toch ook weer het zelf schrijven, dus ik ben nu eigenlijk zelf aan een serie aan het schrijven.
Veel succes met schrijven dan.
Oké.
Ik sprak met Dorothee van den Bergen over Aller Retour. Dankjewel.
Dankjewel, ik vond het aangenaam gesprek.
De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website vlaamsefilmpodcast.wordpress.com. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikens, dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.